Ik hoop dat u geniet in 2007. Ik hoop ook dat de Heer geniet in 2007. Als Hij geniet, heb u het goed. Ik hoop ook van harte dat het een jaar voor Hem zal zijn. Het is al een jaar van Hem. Het jaar des Heren of van de Heren. Maar ik hoop ook dat het een jaar voor Hem is. We gaan een nieuw onderwerp in. In het nieuwe jaar hadden we afgesproken, gaan we ons bezighouden met de brief aan de Romeinen. En dat heeft een bepaalde achtergrond. In de brief aan de Romeinen worden heel, heel veel onderwerpen aangekaart. Als je het hebt over de huidige situatie in de wereld van vandaag, dan val je bijna altijd terug op die brief aan de Romeinen. Of het nu over afgoderij gaat, over homofilie gaat, het komt allemaal weer terug. Of het nu gaat over het enorme, arrogante, hoogmoedige gedrag van moraalridders, de Romeinenbrief. Als je het wilt hebben over de kwestie Israël, de Romeinenbrief. Als je het wilt hebben over de overheid, hoe sta je daarin? De Romeinenbrief. Hoe je tot geloof kunt komen? Deze brief. Hoe je gerechtvaardigd voor God kunt staan? Deze brief. Hoe je in de zegen van de Heere kunt groeien en daarin kunt genieten? Het is deze brief. Enorme aantallen onderwerpen komen heel successievelijk in deze brief naar voren. Maar er is een wat andere invalshoek ook. Destijds is hier in Rome een gemeente ontstaan op het moment dat het Romeinse Rijk nog helemaal intact was. Dat bestond toen. U weet misschien, als u ooit op dit soort bijeenkomsten geweest bent, dat er 4 wereldrijken achtereenvolgens zijn geweest, volgens het boek Daniel, dat is het Babelse Rijk of het Babylonische Rijk of Irak. Daarna Iran. Daarna Griekenland, Macedonië. En daarna het Romeinse Rijk. Rome als hoofdstad. Dat Romeinse Rijk was er nog in de dagen van de Heer Jezus. Keizer Augustus kon een bevel uitvaardigen dat de hele club moest worden ingeschreven. Dat deed hij gewoon. Pilatus, die de Heer Jezus heeft veroordeeld, was natuurlijk een Romeinse gouverneur. Als Paulus in hoger beroep wil, omdat hij denkt dat dat zo moet, dan beroept hij zich op de keizer. Zo heet dat in die tijd. Kortom, het Romeinse Rijk is er nog honderden jaren geweest, ook na het ontstaan van de gemeente. Daarna is het wat afgebroken, maar in die tijd was er ook een gemeente in Rome. En die gemeente in Rome stond behoorlijk onder druk. En het hoeft u niet te verbazen als we zeggen dat het Romeinse Rijk er was, er een hele tijd niet is geweest, of nauwelijks is geweest. En dat het Rijk ook terugkomt, was, niet is en zijn zal. Wij vandaag leven in de tijd dat het Romeinse Rijk, en dat zal wel helder worden in de loop van de avonden, weer aan het opkomen is. U en ik zijn al gewend aan de euro, ook al rekent u zich suf om alles nog weer om te rekenen naar guldens. U hebt ze niet meer, tenminste niet de klinkende munt, want dat is waardeloos gebleken. Wij leven in de tijd dat Europa gigantische vormen heeft aangenomen en dat krijgt nog een flinke staart. Dat terugkomende Romeinse Rijk is er al. De toekomst is al begonnen. En we vragen ons af hoe een gemeente in die situatie overeind blijft. Toen een gemeente in Rome in de druk van de politiek van toen en vandaag in overdrachtelijke zin ook een gemeente, u en ik samen, in de druk van de tijd. Hetzelfde Romeinse Rijk is nu weer terug. Dat is de insteek. En dan zult u hele frappante dingen zien. Ik hoop dat de Heer de genade geeft om die hele bijzondere dingen ook uit de verf te laten komen. Het begint nog niet zo, maar dat is wel de lijn die ingezet wordt bij deze. We gaan vanavond Romeinen 1 vers 1 tot en met vers 7 lezen. Een klein stukje, alleen maar de inleiding. Dat wil ook niet zeggen dat we elke avond slechts 7 versen zouden doen. Dat ligt een beetje aan het onderwerp. Maar vanavond Romeinen 1 vers 1 tot en met 7. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, het evangelie van God aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Een gemeente in Rome, niet door Paulus ontstaan, niet door de dienst van Paulus, hij was er nog niet geweest, dat blijkt uit de rest van de tekst. Of dat gekomen is omdat, door Cornelius of soldaten van Cornelius, die het evangelie hebben gehoord van Petrus. Want daar was toen de Italiaanse bende, een soort bataljon of groep soldaten, die uit Italië kwamen en die zijn weer afgelost, die zijn weer teruggegaan. Of zij het evangelie hebben meegenomen, is niet helemaal duidelijk. In elk geval, er was daar een gemeente. En Paulus heeft zich een en ander voorgenomen om daarheen te gaan. Hij wilde zo graag een zegen van de Heere brengen aan de gelovigen daar. Dat was tot op dit moment nog niet gebeurd. En nu komt hij met een brief, een zegenbrief. En die zegenbrief is ook voor jou en voor mij heel bijzonder. En hij noemt de gelovigen daar geroepen heiligen. Nou, dat is best een mondvol. Dat wordt later uitgewerkt. Ik zal het u alvast lezen, Romeinen 8, vers 29 en zo. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, en die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Je voelt, dat is een enorme lading in hoofdstuk 8, maar het gaat me nu om de term dat ze geroepenen zijn. Geroepenen van onze Heer Jezus Christus, geroepenen ook geroepen heiligen. En Paulus noemt zichzelf een bedienaar, een apostel, een gezondene, een apartgezette, om dit geweldige uit de doeken te doen. Maar het geweldige is op hetzelfde moment ook heel geweldig voor ons. Een gemeente in de druk van de politieke arena van toen, met heel veel gedoe en ook enorme strijd. De parallellen zijn echt talrijk. Maar de eerste vraag voor ons allemaal is of we er deel aan hebben. Of we dit alleen maar zien als een brief. En je kunt een brief ter harte nemen, je kunt een brief lezen, je kunt een brief terzijde leggen. Je kunt van alles met een brief gaan doen. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je met zo'n brief en wat zegt zo'n brief? De Bijbel zegt in deze brief aan de Romeinen, dat mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, echt gerechtvaardigd zijn. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5, vers 1. Rechtens vrij van de zonde. Dat betekent dat er geen wet meer is. Geen rechtszitting meer kan zijn. Waardoor wij veroordeeld zouden kunnen worden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Deze brief. Kun je dat nazeggen? Nou, niet om dat klassikaal, laat ik maar zeggen, op te dreunen zoals we dat vroeger moesten met een bepaald rijtje. Of een tafel van 8 of een tafel van 5. Maar gewoon, is dit ook voor jou? Is dit jouw getuigenis? Rechtens vrij van de zonde. Ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik weet het. Waarom weet je dat? Omdat de Heer Jezus voor schuldige en voor zondige mensen op aarde kwam. En hij vraagt, geloof je dat? Heb je dit aanvaard? Heb je dit naar je toe gehaald? Heb je daar dankjewel voor gezegd? Is dat ooit gebeurd? En als dat niet gebeurd is, laat dat dan vanavond gebeuren. Ga niet naar huis met de idee van, ja, dat weet ik niet zo precies. Echt, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Maar uit wat Paulus hier schrijft, blijkt dat dat nog veel meer betekent. Namelijk dat God jou gekend heeft, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat hij me kende, dat hij mij zag, dat hij wist waar ik woonde, dat hij wist hoe ik in elkaar zat. Tenslotte is hij de schepper. Dat hij me kende, dat snap ik een beetje. Maar dat hij mij bestemd heeft om aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te zijn. Nou, er komt een hele lawine over je heen van, oh, God heeft mij dus bestemd. Of, ja, maar als God me niet bestemd heeft tot behouden, ja, dan kan ik praten wat ik wil. Dan kan ik ook doen wat ik wil. Maar ik kom er toch nooit. Ik red het niet. Ik ben niet uitverkoren. Ik ben niet bestemd. De Bijbel zegt in deze hele speciale brief, God heeft gekend, God heeft bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Niet voor jou, maar voor hem, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Opdat hij torenhoog zou gaan schitteren in dat gezelschap. En die hij bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Er is een moment gekomen dat de roepstem van God mij heeft bereikt. Hoe is dat gegaan? Nou, misschien wel psalmen zingend in de nacht. Psalm 42, we hoorden dat net in de ziekenkamer. Of misschien wel door het gebed van oma. Of door het liedje van de zondagsschool. Of door een boek. Of door een evangelieblaadje. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar jij weet het wel, toch? Ja, nee. Ik weet het ook niet. Het is eigenlijk altijd zo geweest. Oh, ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Ja, ik was al gelovig. Ik ben als gelovige geboren. Oh, ja. Ja. Komt vanzelf, hoor. Mag maar even. Wacht maar even. Het gaat vanavond nog niet zo diep, maar het komt eruit. Dit bijzondere hoofdstuk is ook in deze brief vervat. Iedereen die hier is, mist of derft de heerlijkheid van God, komt er niet aan te pas. Dat moet je leren. Dus als iemand zegt, ik ben zo geboren, oh, foute boel man, dan kom je toch tekort. Je redt het niet. Er komt een moment dat de Heere echt tegen je zegt, moest luisteren. Je kunt wel denken dat je altijd zo geleefd hebt, maar dat is niet zo. Wees dankbaar voor je ouders. Hè? Wees dankbaar dat ze je leerden bidden. Wees dankbaar dat ze je uit de Bijbel voorlazen. Wees dankbaar dat ze je meenamen naar samenkomsten. Wees dankbaar voor vele, 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 vele dingen. Maar het is geen garantie. Nog sterker, er moet nog iets gebeuren. En dat is geloven. Er moet een moment zijn geweest in jouw leven dat je de roepstem van de Heere God hebt gehoord. Is dat iets spectaculairs? Nou, sommige gevallen wel. Sommigen zijn uit de diepte, uit de troep en uit de ellende van hun leven ineens plotseling in de kraag gevat. En de Heer heeft ze bij wijze van spreken zomaar beetgepakt en nu. En er zijn ook mensen die hebben God een beetje uitgedaagd. Heere God, als u bestaat dan? Nou, dan moet er een heel verhaal gewoon, dan moet er iets gebeuren. Nou, dat is ook gebeurd. Er zijn ook mensen die dit getuigenis kunnen geven. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb eigenlijk nooit iets spectaculairs meegemaakt. Nooit. Het is allemaal heel gewoon gegaan. is toch een moment gekomen dat je zei, Heere God, kom vanzelf voor deze brief. Ik heb gezondigd en ik ben een zondaar. Ik kan niet eens anders. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Weet je wel, een soort conflict, een soort innerlijke strijd in jezelf, waar je helemaal niet uitkomt, deze brief. En dan is er ineens bevrijding. Gerechtvaardigd op grond van geloof. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En de Heilige Geest als onderpand, als een geweldige zegen van God in jou. Deze brief. Ik hoop dat het een hele bijzondere ervaring wordt voor je. Maar er moet wel een moment komen dat je de Heer Jezus leert kennen. De roepstem van God moet je horen. Daar moet je oren voor hebben. En als je stokdoof bent, kun je hem nog horen. Want het heeft ook met je hart te maken. Zou je willen, als dat zo is, blijf dan alsjeblieft achter vanavond en laten we dan maar gaan bidden. Je kunt het krijgen. Het is een bijzondere genade van God dat we de Heer Jezus Christus kunnen leren kennen. Maar vanaf dat moment mag je zeggen, ik hoor ook bij die geroepenen. God heeft mij geroepen. Adam, waar ben je? Je zou eigenlijk allemaal je eigen naam moeten scanderen. Dato, waar ben je? Nou, ik kan makkelijk zeggen op het podium ergens in het Trefpunt in Veenendaal. Maar ik bedoel eigenlijk, waar zit je? Heeft de Heer dan belang bij mij? Ja, hij heeft belang bij mij. Hij wil zo graag dat ik gelukkig ben. Hij wil zo graag dat ik behouden word. Hij wil zo graag dat ik heel bijzonder ben. En hij zal je uit de doeken doen wat voor zegen allemaal voor jou klaar ligt. Geweldig. En Paulus zegt, en ik ben een apostel, een gezondene van God, apart gezet om een heel bijzonder verhaal te vertellen. Hij noemt zichzelf een geroepen apostel, een dienstknecht van Jezus Christus. Eerst dienstknecht en daarna geroepen apostel. Hij wil dienen, hij wil knecht zijn. Iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen, zal ook beseffen dat de Heer Jezus de Heere is, de koning is, de gebieder is, en dat wij in feite alleen maar knechtjes zijn. Hij de herder en wij de onderherdertjes. Soms herdershonden, maar goed, en dan we onder de herder. Altijd knecht, dienstbaar. Op hem, op onze Heer Jezus gericht. Maar Paulus heeft het evangelie in een hele bijzonder daglicht mogen stellen. En dat is het eerste wat ik eigenlijk met jullie delen wil. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Er is in de Bijbel, ook in deze brief aan de Romeinen, sprake van een eeuwig evangelie. Nog een paar zinnen verder in deze brief en je zult ontdekken dat mensen uit de schepping, uit de werken van de Heere, zijn grootheid kunnen leren kennen. Ik denk dat dat precies hetzelfde is als in het boek Openbaring, waar het eeuwig evangelie klinkt. En als u daar een voorbeeld van wilt, dan heb u een heel Bijbelboek in het Oude Testament van iemand die op zo'n manier gelovig werd, Job. Nergens staat dat Job met Mozes gepraat heeft, of met Abraham, of dat er een profeet bij Job geweest is. Uit alles blijkt dat Job vroom was, godvrezend was, week ook van het kwaad, en hij heeft geen boeken, heeft geen Bijbel gehad, niks, en toch gelovig, nog sterker, heel bijzonder gelovig. Vroom. En Job heeft de Heere gekend en leren kennen uit zijn werk. En als de Heere met Job spreekt, dan gaat de Heere ook niet zeggen dat had je mogen lezen, of dat had je in boek A of in boek 15 moeten lezen. Niets, Job, ik wil eens met je spreken over sneeuw en over de krokodil, en ik wil met je praten over het paard, en ik wil met je praten over sneeuw en de ontbieden van de dageraad. De dingen die je gewoon kunt waarnemen. Kan dat vandaag nog? Ja, Komt het ook voor dat mensen daardoor tot bekering komen? Ja. Is dat ook in Nederland zo? Dat is een hele moeilijke. Ik ga natuurlijk niet roepen van nee, dat kan niet. Dat kan wel. Wat de Heer zegt, dat kan wel. Maar in het algemeen zou er in Nederland een ander geluid ook te horen moeten zijn. Minstens een ander geluid ook te horen moeten zijn. Het eeuwige evangelie blijft. Dat is gewoon niet weg te denken. Ik vergeet nooit meer dat we ergens in het zuiden van ons land, dat is nogal een groot bedrijf gevestigd, raadselen. En daar was een dokter zo en zo, bezig met een computer te ontwikkelen, samen met een heel stel ingenieurs, een computer die ook kon ruiken. Dat was de opdracht. En daar hebben ze aan gesleuteld, daar hebben ze over gedacht, daar hebben ze over mee gewerkt. Ze hebben allerlei proeven gedaan, van alles gedaan om zo'n computer voor elkaar te krijgen die ook zou kunnen ruiken. De vrouw van deze zeer geleerde heer kwam op bijbelstudies, die hebben we leren kennen. Mijn man, zei zij, is niet gelovig. Toen hij 8 of 9 jaar aan dat project gesleuteld had, heeft hij een eindrapport geschreven, zijn baas ingelicht en gezegd, dit kan niet. En op hetzelfde moment wist hij dat hij fout zat. Want God bestaat. Uit zijn werk, ja, langs een enorme omweg. Maar hij ineens komt tot de conclusie, hoe dit kan, weet ik niet, maar God bestaat. En dat is zijn redding geweest, hij heeft de Heer Jezus leren kennen. Waarom? Uit Gods werken. Het feit dat jij simpele dingen kunt opsnuiven, kunt ruiken, en dat zelfs bepaalde reuk van thuis, van vroeger, wat ook ergens in je geheugen is opgeslagen, en dat je 50 jaar later nog precies diezelfde reuk kunt produceren, herproduceren, terug kunt roepen. Geweldige dingen. Gods werk in jou. Het eeuwig evangelie. Het is er nog steeds. Dat is ook in Zambia en in Kenia en ergens in Rusland. Het is er overal. Daarom heeft geen mens ook enige verontschuldiging. Dat is de taal van deze brief. Daar komen we nog aan toe. Maar er is niemand die kan zeggen, ja, maar ja, God heeft ons niet bereikt, we hebben geen bijbeltje gekregen, er is nooit een zendeling geweest, er is nooit iemand met een vliegtuigje over onze stam gevlogen, met een hele parachute vol met bijbeltjes gedropt of zo. Het is nooit gebeurd, dus, ja, Heere God, u kunt wel wat zeggen, maar wij konden er toch ook niks aan doen. Nou, zegt de Bijbel, jawel, maar je had die bloemetjes wel. Geldt dat ook voor de Nederlanders? Ja, dat willen ze heel graag, die zeiden, we gaan niet naar de kerk, we gaan naar het bos. Want de bossen en de bomen zijn veel leuker dan de bloemetjes. En ik praat gewoon tegen boom A en boom C. Nou, kan. Misschien wordt het tijd dat je naar een psychiater gaat, maar goed. Het kan wel. Feit is dat die bloemen wel te degen iets zeggen. Volgens Psalm 19 is het een taal, niet een taal van woorden, maar wel een taal. Het is wel een taal. En je kunt nooit, maar dan ook nooit ontkennen dat er een soort stempeltje van God op een bloemetje staat. Made by God, zoiets staat er dan op, weet je wel. Niet made in China, dat is vandaag. En Korea en zo, daar zijn allemaal in. Maar dit is door God gemaakt. God heeft dit gedaan. Dat is het eeuwige evangelie. Ik hoop dat in de gebouwen waar we zijn, of waar jij komt, ook een ander evangelie klinkt. Dat is het tweede. Er is een tweede evangelie in het Nieuwe Testament. Dat wordt genoemd het evangelie van het Koninkrijk. Johannes de Doper. De koning komt eraan, de koning komt eraan. Zorg dat je klaar bent, kom. Bekeer je, kom. Nou, daar stond hij bij de Jordaan. Horden uit Jeruzalem en weet ik veel waar vandaan. Ze kwamen naar Johannes de Doper. En ze hebben zich laten dopen. Ze hebben zich bekeerd en ze hebben gewacht op de komende koning. En Johannes de Doper zei, ik ben de voorloper, ik ben een soort heroud. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat is ook een evangelie. En dat evangelie zal nog een keer verkondigd worden. Ik kom erop terug. Je mag me eraan houden. Als wij weg zijn, ik bedoel niet uit deze zaal vertrokken zijn, maar als we naar de Heer zijn gegaan, als de opname van de gemeente heeft plaats gehad, dan klinkt datzelfde evangelie opnieuw. De koning komt, de koning komt, de koning komt eraan. Hij komt, hij komt, hij komt. Het evangelie van het koninkrijk. Maar nu zegt Paulus dat er nog een derde evangelie is. Hier, in ons stukje, zelfs in onze tekst van vanavond. En dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Ik mag u zeggen dat Paulus daar hele, hele bijzondere dingen van schrijft. En u vertellen dat dat evangelie van God aangaande zijn zoon te maken heeft met een gigantisch plan van God om de Heer Jezus het centrum te laten zijn van een heel bijzonder gezelschap. Misschien klinkt het u bekend in de oren, misschien heb u het vaker gehoord. Het zou kunnen. Daarom, ik las het al voor, God heeft gekend, God heeft bestemd, God heeft geroepen. Maar God heeft bestemd, jou en mij bestemd, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Waarom? Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat betekent dat onze redding niet eens primair vanwege onze zonden is. Maar dat de redding primair een plan van God is. Een heel duidelijke bedoeling heeft om de Heer Jezus te laten schitteren. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Om die zoon te laten schitteren, om die zoon een plaats te geven in de eeuwigheid. Niet alleen, het is niet goed dat die mens alleen is. Sorry voor die tekst die ik zomaar uit Genesis pluk. Maar om die zoon te laten vergezellen van een heel bijzonder gezelschap verheerlijkte lieden. Nou, dat is dus pak 1. Is dat onze kleding? Natuurlijk niet. Dat zijn de klederen van het heil, dat is de mantel van de gerechtigheid, dat is dat wat God je geeft, heel bijzonder aan jou geeft, om aan het beeld van hem gelijkvormig te zijn, waardoor hij in dat gezelschap torenhoog gaat schitteren. Dat is het plan van God. En dat evangelie van God aangaande zijn zoon is het onderwerp van Paulus. Daar heeft hij het over. Daarom worden die brieven wel eens moeilijke brieven genoemd. Nou, ze zijn ook niet zo makkelijk, maar dat is een heel bijzonder onderwerp. Ik zal het met een simpel voorbeeld duidelijk maken. Als de verloren zoon terugkomt van ver weg geweest, zijn vader ziet hem, hij zegt tegen zijn vader: vader, ik heb gezonden tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Hij had nog meer willen zeggen, maak mij eens een van uw huurlingen. Maar dat lukt helemaal niet meer. Wat die vader die doet, nou ja, gelijk de mond gesnoerd. Prachtig hè, dat de vader jou de mond snoert. Je kunt niet eens zeggen, maar maak me maar eens een van uw huurlingen. Krijg je niet eens de kans voor. En wat gebeurt er dan? Haalt het beste kleed. Een opdracht aan een van. Nou, dat heb ik wel eens genoemd, ook wel eens in Veenendaal genoemd. Dat is de dienst van Paulus. Doet een ring aan zijn vinger. Dat is de dienst van Petrus. Doet schoenen aan zijn voeten. Dat is de dienst van je apostel Johannes. En slacht het gemeste kalf. Dat zijn de evangeliën. Het is alsof het hele Nieuwe Testament in één keer naar je toegegooid wordt. Hier heb je het. Een compleet pakket aan zegeningen. Maar het beste kleed. God ziet je vanaf nu in Christus. Het evangelie van God in zijn zoon. Aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig geworden. In hem. Aangenaam in hem. Buitengewoon gezegend in hem. Geweldig rijk in hem. Een enorm pakket aan zegeningen krijg je zomaar toegegooid. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Daarover heeft Paulus het. En als hij dan, niet in deze brief, maar in de brief van de Efeziërs daarover praat, dan zegt hij: ik bid elke dag. Ik dank ook voor jullie, maar ik bid ook dat de geest van wijsheid en van openbaring jullie gaat vertellen welke zegeningen je allemaal te pakken gekregen hebt. Dat je eigenlijk eindelijk ogen krijgt voor dit enorme vergezicht. Dat is veel meer dan schulddelging hoor. Dat is veel meer dan vergeving van je zonden. Daar waren wij al gelukkig mee. Mijn schuld weg, mijn zonden voor altijd vergeven. Maar God zei, nee, dat moet ook, want ik had al een plan met jou, voor er zonde was. Ik wilde al dat je bij de Heer Jezus zou zijn, voordat Adam en Eva de fouten gingen. dat zondeprobleem opgelost moet worden. Jazeker, dat moest ook opgelost worden. Maar ik had al dit soort gedachten over jou voordat er überhaupt iets misging. Ja, dan duizelt het ons en dan beginnen wij natuurlijk te redeneren. Zeker hier in de omgeving, dan beginnen we gelijk van, oh ja. Dus de Heere God heeft mij uitgekozen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En de buurman misschien wel niet. Dus heeft die Heere God heeft dan de buurman uitgekozen om verloren te gaan. Weet je wat, dit soort redenaties. U kent ze allemaal. U hoort het altijd. En er wordt een mooie tekst aangeplakt. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Nou, daar ben ik wel klaar mee, die tekst. Weet u dat die tekst over Jacob en Ezo in Maleachi staat? Dat is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Weet u dat? Het laatste Bijbelboek. Jacob heb ik liever gehad, Ezo heb ik gehad. Staat dat in Genesis waar het verhaal van Jacob en Ezo te vinden is? Nooit één keer. Daar vindt u het niet. En de Heere God zegt ook niet dat hij Ezo gehaat heeft. Dat hij hem voorbestemd is om verloren te gaan. Dat hij had kunnen ploeteren wat hij wilde. Hij had zich kunnen bekeren. 100 keer kunnen bekeren. Maar hij was toch verloren gegaan. Want ik had hem gehaat. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Het volk Esau. Edom. Die altijd tegen de raad zijn geweest. God zegt, daar kan ik niks mee. God wil niet dat er één verloren gaat. God wil niet dat er één verloren gaat. Van alle mensen die hier nu in deze zaal zitten. God wil niet dat er één verloren gaat. Hij wil dat ze tot behoudenis komen. Je kunt nog nee zeggen. Dat is het enige. En als je nee zegt, heb je een probleem. Maar je moet niet zeggen dat God je niet uitkiest. Dat God je niet wil. Dat God je gewoon laat martelen, gewoon spartelen. Gewoon van, doe maar wat, maar je komt er toch niet of zo. Alsof je een worst voorgehouden krijgt aan een stuk touw en je kunt rennen wat je wilt, maar je komt er toch nooit bij. Het is net altijd te ver. Altijd te ver. Dat is de Heere God niet. De Heere God heeft de wereld lief. Hij wil niet dat de wereld verloren gaat. Hij wil dat de mensen behouden worden. Dat ze de Heer Jezus leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. Maar dat doet niets aan van het feit dat God hoe dan ook nog extra een gezelschap wil bij de Heer Jezus. En de gemeente van God die te Rome is, behoort tot dat gezelschap. En de gemeente van God die bij ons is, die hier is, behoort tot dat gezelschap. De evangelie van God aangaande zijn zoon is zo verstrekkend, zo enorm hoog, dat ik je zou willen aanraden om daar een poosje over na te denken vanavond en morgen en overmorgen. Want die zoon is ook niet zomaar iemand, zegt Romeinen 1. Die zoon is verklaard Gods zoon te zijn, God zelf te zijn, door dodenopstanding. God heeft laten zien dat hij God zelf is. Hoe dan? Door dodenopstanding. Heeft dat te maken met het dochtertje van Jairus? Ja. Heeft dat te maken met Lazarus uit het graf roepen? Ja. Heeft dat te maken met de jongeling te naaien? Ja. Daar heeft het ook mee te maken. Maar het heeft vooral te maken met hij zelf stond op. Hij had macht zijn leven af te leggen en macht om dat ook weer te nemen. Het heeft vooral te maken met hemzelf. Er zijn twee uitdrukkingen. Hij is opgewekt, de Heer Jezus, nadat hij het kruis en zo gehad heeft. Opgewekt door de majesteit van de Vader of door de heerlijkheid van God. Opgewekt. God heeft hem opgewekt uit de doden. God heeft hem uit de doden teruggeroepen. Maar het is ook in de schrift, heel concreet, hij is opgestaan. De Zoon van God stond op in eigen kracht. Zelfs die uitdrukking is al een beetje verbasterd in de liederen. Door vaders macht of zo. Er is weer een beetje een soort verzachtende lijn aan toegevoegd. Eigenlijk geloven we dat niet zo meer. Nou, dit is wel het onderwerp. Dit is wel het onderwerp. Hij, de Heer Jezus, verklaart Gods zoon te zijn door dodenopstanding. Dat is het bewijs. Daarom is dat niet zomaar iets, in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, als gezegd wordt dat dat niet kan, ja, dan gaat een soort fundament verscheurd worden en daar gaat Paulus heel fel tegen in. De Heer Jezus, jouw heiland, jouw verlosser, die is door de geest der heiligheid verklaart Gods zoon te zijn. Door doden opstanding. Je hebt dus een bewijs. Doden opstanding. En je hebt een bewijs dat God de Heilige Geest verklaart. De Heilige Geest verklaart. Aan wie? Aan ons, aan jou. In ons hart, in ons denken, in ons leven. De Heilige Geest die in ons kwam nadat we geloofden, nadat we de Heer Jezus leerden kennen als Heilig, als Verlosser, is de Heilige Geest in ons gaan wonen. En die Heilige Geest in mij verklaart, God zo, dodenopstanding. Dat zijn buitengewone dingen. Jij en ik, die nu horen bij de gemeente, mogen ons geroepen heiligen noemen. Om aan het beeld van onze Heer Jezus gelijkvormig te zijn. Om bij Hem te zijn. Om Hem eer en glorie te geven. Om die schitterende zegenplaats mee te krijgen, mee te beleven rondom de Heer Jezus en bij de Heer Jezus. Gelovigen, in het tumult van het politieke leven te Rome, jullie zitten goed. Anderen zeiden, jullie zitten goed, jullie zitten vlak bij de keizer. Nou, dat was zeker geen plus in die tijd, want ze waren ook het eerste aan de beurt om voor de leeuwen gegooid te worden. Dat gebeurde ook in diezelfde tijd. Ze zaten helemaal niet goed. Maar zij krijgen een brief, jullie zitten heel goed, want jullie zijn heel bijzonder. Jullie zijn zeer, zeer rijk en zeer gezegend. En de Heer Jezus is jullie heiland, jullie verlosser, maar het is God de Zoon. En God de Zoon is de erfgenaam van alles. Hij is de mensenzoon die uiteindelijk als een koning zal komen. En wij krijgen dan genade en vrede van God onze Vader toegewenst. En van de Heer Jezus Christus. Nou, het is een mooie zin, een mooie volzin aan het begin van de preek. Zo begint het heel vaak. Genade zij u en vrede. U kent dat. Ik wil het niet afzwakken, laat maar staan. Het is het woord van God. En wat het woord van God zegt, dat is waar. Maar jij en ik krijgen het toegewenst, genade. Zij u en vrede. Er zijn liederen op gebaseerd. Het woord van God zegt het. Genade, zij en vrede van God. Onze Vader. God. Onze Vader. En van Jezus Christus. De Heere. Wij zijn buitengewone lieden in een enorme tijd, moeilijke tijd. Toen en nu. Die parallel wordt wel heel, heel scherp. Maar toen en nu. En we hebben te maken met de enorme aanvallen. Ik durf het al bijna niet te noemen, maar ja, ik ga er wel recht voor hoor. Maar als je het hebt over mannen met mannen, dan kom je met Romeinen 1 en dan zeg je, ja Paulus, oh, die Paulus, bam, daar gaat hij. Ik probeerde net duidelijk te maken dat het de bediening van Paulus was om je het evangelie van God aangaande zijn zoon te vertellen. En zodra je één klein stukje tekst uit Paulus apart haalt, begrijp je wat ik bedoel? We leven in dezelfde moeilijke tijd. En het is heel moeilijk om de normen en waarden van de schrift, ik zeg het nu maar een beetje politiek gekleurd, om die overeind te houden. En om ook onze houding naar onze overheid toe overeind te houden. En het is ook moeilijk om vandaag te blijven zeggen hoe je dan tot de Heer Jezus kunt komen, hoe je in de hemel kunt komen. En als je dan zegt alleen maar door het geloof in Hem, ja, dan discrimineer je, mag je al niet meer zeggen. Dan ben je al je over een soort grens gegaan. Deze brief. En als je zegt, ja, over de schepping, het milieu en hoe dat allemaal moet, ik geef het u te doen. Het Midden-Oosten-probleem, het is deze brief. Al die dingen komen aan de orde. Want het gaat door alles heen om slechts één iemand en dat is onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je hem kent. En ik hoop dat je van hem houdt. Ik hoop dat je nu tegen hem zegt, Heer Jezus, u bent wel heel bijzonder. En God heeft een plan met u. God heeft een geweldig plan om u een gezelschap van verheerlijkte lieden te geven. Die om u heen zijn. Die allemaal in hetzelfde pak gestoken zijn. Allemaal de klederen van het heil hebben. Verheerlijkt zijn. En die allemaal zo prachtig zijn. waarbinnen u heel bijzonder bent. Als u 20 presidenten op een rij zet, of voor mij regeringsleiders, is misschien wat logischer. En je ziet een foto in Brussel, of weet ik veel, of in New York, of in Washington. En daar staat onze hooggeachte JPB ook bij. Dat is prachtig. Maar ja, ze zijn allemaal ongeveer gelijk. Ja, we voelen aan, ja, daar is toch de president van Amerika, daar is de regeringsleider van daar. En dat is die meneer uit Engeland en die meneer uit Parijs en zo. En die voelen we wel een beetje als meer dan dat kleine landje waarin wij wonen en leven. Maar goed, het is allemaal gelijk. Maar stel je voor dat je zo'n aantal keizers zou zetten op een rij. Of zo'n aantal kerkvorsten. Want die lopen er heel anders bij, hè. Niet alleen in Polen, hoor, maar ook op andere gebieden. En stel dat je een hele rij van dit soort kerkvorsten daar neerzet. En er zou één echt heel concreet uitspringen. Die zou er bovenuit steken in alle glorie en veel meer schittering en veel meer majesteit hebben dan al die anderen. Dat valt op. Als je datzelfde aantal gewone mensen op een rij zet vanavond hier in deze zaal, dan is eigenlijk niemand die de torenhuig bovenuit steekt. Ja, alleen André, maar die is toevallig een kop groter. Maar ik bedoel niet om zijn kleren of om wie dan ook. Maar de Heer Jezus, hij steekt echt mijlenver boven alle anderen uit. En diezelfde Heer Jezus is God de Zoon. Diezelfde Heer Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. Diezelfde Heer Jezus leeft voor jou. Hij bidt voor jou. Hij zorgt ervoor dat jij daar komt. Dezelfde Heer Jezus, hij is steeds voor jou. Hij blijft bij je. Hij wil om je heen zijn. Hij wil je tillen. Hij wil je bewaren. Hij wil je nabij zijn. En diezelfde Heer Jezus heeft dienstknechten, dienstknecht van Jezus Christus, heeft apostelen uitgestuurd om je dit te vertellen. Om je te bemoedigen. Om je vandaag een hart onder de riem te steken. Om je vandaag heel bijzondere zegen aan te reiken. Die zegen wil ik je graag toewensen voor nu, maar ook voor de komende samenkomsten waarin we het over dit onderwerp gaan hebben. We hebben er maar een heel klein stukje inleiding gehad. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Ik hoop dat dat blijft hangen. Dat de Heer Jezus verklaard is Gods Zoon te zijn door dodenopstanding. En dat ons genade en vrede wordt toegewenst. Omdat we geroepenen zijn. Buitengewoon gezegend zijn. Jij en ik. Heel bijzonder. De Heer zegene ons. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken. Onze God, onze Vader, dank u wel voor uw plan met de Heer Jezus. Dank u wel voor wat u met hem gaat doen in de toekomst. U laat hem schitteren. U laat hem glorie krijgen zoals het nog nooit is geweest. En u wilt ons daarin ook een plekje geven. We danken u dat we een brief hebben die daarover gaat. Een brief ook in de druk van de tijd. In de politieke arena van toen en van nu. We willen u daarom bidden of de brief die toen aan de gelovigen in het Romeinse Rijk werd geschreven, dat die brief die vandaag tot ons komt als tot gelovigen in het Romeinse Rijk, dat we dat gaan pakken, dat we dat gaan snappen en dat we daar ook onze winst mee zullen doen. Wilt u zo dit woord heiligen en zegenen en laat het alsjeblieft zo mogen zijn dat door alles heen onze Heer Jezus omhoog gehouden wordt, nog groter wordt, gaandeweg zo groot, zo verheven is dat we alleen maar kunnen jubelen en danken en eer brengen aan hem. We prijzen u dat u dat gaat doen. Amen.